U luistert naar een podcast gemaakt door leden van Photonen in het kader van ons 25-jarig jubileum. De podcast gaat over het programma Rossini en Fauré dat we binnenkort gaan uitvoeren. Zondagmiddag 3 juli zingen we om 3:15 onder leiding van onze dirigent Jeroen Spitteler in de Dominicuskerk in Amsterdam. Het wordt een programma met de Petite Messe Solennelle van Gioachino Rossini in een bewerking door onze dirigent Jeroen Spitteler, met begeleiding van Kamerorkest en Femke de Graaf op piano. Solisten zijn Ingrid Nuchteren en Elsbeth Gerritsen, twee vocalisten waar Photonen eerder mee samenwerkte. Verder is er een kort voorprogramma met heerlijke muziek voor koor en piano van Gabriel Fauré, Madrigal, Le Djinn en Cantique de Racine. Onlangs ontving u onze nieuwsbrief. Deze podcast is daarop een aanvulling met achtergronden over het programma, een interessant en persoonlijk interview dat Photonentenor Martijn Spruit had met dirigent Jeroen Spitteler over het programma en over zijn relatie met de Petite Messe en zijn bewerking van deze kleine plechtige mis. Wist u trouwens dat Rossini behalve een wereldberoemd componist ook een echte gourmand was? Photonensopraan Frauke deelt een Rossini-recept met u en zij doet dat op een manier die zelfs een verstokte vegetariër doet watertanden. Het geheel van deze podcast wordt gelardeerd met flarde muziek uit het programma en korte observaties van koorleden Wout, Gerbrand, Joost, Moritz en Theo. En van Linda, dat ben ik. De muzikale intro van deze podcast en de improvisaties tussendoor zijn van Aristide Moari. Lieve luisteraar, dan nog wat korte observaties van koorleden, want wat vinden zij eigenlijk van het programma en hebben ze daarin een favoriet werk? Van meerdere medezangers begreep ik dat ze Rossini geweldig vinden, maar ook het Franstalige repertoire van Fauré wordt omarmd, omwille van de schoonheid van de taal, de poëzie en natuurlijk omdat het prachtige muziek is. Voor mijzelf was de mis van Rossini een openbaring, zo veelzijdig, rijk en kleurrijk. De prachtige melodieën, intiem maar ook uitbundig en verrassende wendingen en grapjes, ik betrapte me op een brede glimlach bij de eerste modulaties. Het zingt gewoon erg fijn, wie weet komt dat ook een beetje omdat Rossini zelf als kind als zanger is opgeleid en daarom extra affiniteit heeft met wat prettig zingt, qua ademhaling bijvoorbeeld. Ik heb de laatste tijd het een en ander over hem gelezen en over het leven dat hij en zijn ouders in Italië hadden. Zijn ouders waren muzici, zijn moeder was operazangeres. Ze reisden veel samen rond, maar soms werd de jonge Gioachino ondergebracht bij familie. Een oom van hem opperde dat ze de prachtig zingende jongen misschien beter onder het mes konden laten gaan, met een fantastische carrière als castraat in het vooruitzicht. Maar zijn moeder wilde er niets van weten. Gelukkig, want behalve van mooie muziek en lekker eten hield Rossini ook van vrouwen. En zij waren dol op de geestige charmeur en levensgenieter, wiens ondeugende twinkeling in de ogen je op menig portret nog toelacht. Rossini had een indrukwekkende wijnkelder en organiseerde zaterdags etentjes aan huis. Er werd heerlijk en uitbundig gedineerd en gemusiceerd, maar om 22:00 werd iedereen verondersteld huiswaarts te keren. Die wijnkelder spreekt tot mijn verbeelding. Misschien gaat mijn fantasie met me aan de haal, maar ik zie zo voor me hoe hij de laatste hand had gelegd aan de Petite Messe en een goede fles wijn opentrok en schreef: "Lieve God, hier is ze dan, die arme kleine mis. Is het nu gewijde muziek die ik geschreven heb, of eerder vervloekte muziek? Ik ben geboren voor de opera buffa, dat weet u best. Een beetje techniek, een beetje ziel, het zit er allemaal in. Wees dus gezegend en laat mij toe in het paradijs." Ook schreef hij in welke bezetting de mis uitgevoerd moest worden en vraagt hij vergiffenis om de vergelijking die hij maakt tussen zijn 12 zangers, die hij aanduidt als cherubijnen, en de 12 apostelen in het laatste avondmaal van Leonardo da Vinci op het fresco in Milaan, waarbij hij schrijft: "Seigneur, rassure-toi, j'affirme qu'il n'y aura pas de Judas à mon déjeuner Et que les miens chanteront juste et con amore. Oftewel, hij zal ervoor zorgen dat er in zijn mis onder de 12 geen Judas aanwezig zal zijn en dat er zuiver en met liefde zal worden gezongen. En dan Gabriel Fauré. Die ging als 9-jarig jongetje vanuit Zuid-Frankrijk naar Parijs, waar hij in de kost ging om muziek te kunnen gaan studeren aan de prestigieuze École Niedermayer. Daar kreeg hij les van Louis Niedermayer zelf. En laat die nou net goed bevriend zijn geweest met Rossini en veel met hem hebben samengewerkt. En zo is de cirkel rond en wij zijn blij deze spannende en lyrische muziek met u te kunnen delen. Veel plezier bij ons concert.
Voor mij een allereerste kennismaking met fotonen en meteen ja, toch met je neus in de boter vallen met dit programma. Als ik heel eerlijk ben, pittig, uitdagend, maar ook heel erg mooi en fascinerende muziek.
En dan nu het interview van Martijn Spruit met Jeroen Spitteler.
Eerst over het programma als geheel. Rossini en Fauré. Dit is niet de eerste keer dat je de Petite Messe uitvoert.
Nee, zeker niet.
Wanneer heb je voor het eerst de hele Petite Messe uitgevoerd? Of überhaupt maar een stukje ervan?
Ik heb hem zelf ooit gezongen. Dat was een samenwerking tussen het Conservatorium van Amsterdam en Luzern. En eigenlijk was ik, ja, daarvoor vermeed ik Rossini altijd een beetje, want daar had ik een best wel bitter vooroordeel over. En toen in dat project dacht ik van, nou, voor Luzern, weet je wel, of met kosten van het conservatorium was dat dan, gingen we daarheen, dat was leuk, met leuke mensen ook nog. En toen dacht ik van, nou, daar wil ik wel Rossini voor zingen, dat vind ik dan niet zo'n probleem. En toen kwam ik daar aan en toen begonnen we te repeteren en toen viel mijn mond open van verbazing. Ik vond het zo ontzettend geweldig. Ik werd werkelijk verliefd op het stuk. Terug in Nederland dacht ik, ja, ik zou het eigenlijk ook heel graag willen doen. Dat was in 2002. En toen kreeg ik het idee, wat nou als ik de zangers met wie ik net in Luzern ben geweest, zaten goede zangers bij. Als ik die nou vraag, bijvoorbeeld Elsbeth Gerritsen zat er ook bij. Als ik die nou vraag om de soli te doen. En ik ken een goede pianist en dan roep ik een aantal zangers bij elkaar en dan gaan we gewoon dat doen van de zomer. Want ik heb helemaal niet zoveel te doen in augustus.
De zomer is altijd een beetje een...
Nou, dat was even wat laagtij, zeg maar. En, ja. En toen raakten heel veel mensen erg enthousiast. En dat is het begin van Midsummer Ensemble geworden. Dus zo is het Midsummer Ensemble ontstaan met een uitvoeringen in de Engelse kerk van de Petite Messe Solennel. Die bewerking zoals we die nu doen, is ontstaan in 2020.
Ook weer voor het Midsummer Ensemble?
Ook weer voor het Midsummer Ensemble. En dat had natuurlijk alles te maken met de coronamaatregelen.
Ja.
Het moest op afstand. Maar ja, ik dacht van, ja, weet je, ik heb ook een orkest en een koor. En die moeten allebei bediend worden. We wisten gewoon dat het was gewoon heel spannend. Trek je publiek überhaupt, weet je wel. En ik dacht van, nou, weet je wat, we nemen een publiekslieveling. Ik weet zeker dat er genoeg zangers zijn die de mis kennen. De instrumentalisten kennen hem zeker niet, want het is helemaal geen repertoire dat bekend is bij instrumentalisten. Ik maak een bewerking voor, haal het harmonium eruit. Het was een heel praktische oplossing voor een probleem, zeg maar, wat we hadden. Het was ook gewoon financieel natuurlijk risicovol. En we dachten, nou, we willen twee kleine concerten doen van 50 minuten. En daarvoor gebruik ik de Petite Messe. En die kort ik in. Ik haal de meeste solistenwerk eruit. En ik ga het zo instrumenteren dat dat dan kan.
Ja.
Want bijvoorbeeld heel veel solistenstemmen worden nu gezongen door het koor. En nou ja, ik heb natuurlijk wel iets met de instrumentatie gedaan, zodat dat ook werkt.
Ja. Want de Petite Messe is oorspronkelijk natuurlijk geschreven voor een heel klein ensemble. Hè? Ik geloof dat Rossini 12 mensen voorschrijft, ja. Waarvan er dan al 4 ook solist zijn.
Ja, die zaten wel in het ensemble. De solisten zaten ook in het ensemble. Hij heeft het vrij laat geschreven, laat in zijn leven. De oorspronkelijke versie is voor 2 fortepiano's, harmonium, het Franse Quint harmonium. En die 12 zangers, waar dat dus ook 4 solisten zijn.
Ja.
En twee vleugels, omdat natuurlijk, je moet je voorstellen, dat waren geen Steinways.
Nee, die waren, klonken veel zachter.
Die waren veel zachter, dus die tweede vleugel was nodig, die tweede fortepiano was nodig als versterking van de eerste. Want die 12 zangers, dat waren wel mensen die van, het waren waarschijnlijk gewoon operazangers, die behoorlijke geluid konden maken. Dus dat moest ook wel tegenover staan.
Terwijl als je het nu zou uitvoeren met twee Steinways, dan kom je daar met 12 man misschien niet eens goed overheen.
Dat de Steinway is gewoon zoveel luider natuurlijk. Ja. Maar kijk, het heeft natuurlijk ook een hele praktische betekenis. Ik bedoel, twee vleugels, waarvan de tweede vleugel maar heel weinig doet. En dat was wel leuk, want ik ontdekte dus, terwijl ik dat arrangement aan het maken was, dat er in die tweede partij, die dus nooit wordt uitgevoerd, ook nog wel wat interessante dingetjes zaten. Die heb ik natuurlijk verwerkt in de instrumentatie.
Ja. Die oorspronkelijke versie is natuurlijk ook veel intiemer van sfeer. Want die is bedoeld in een bijna huiskamerachtige setting. Hoe heb je die intieme atmosfeer bewaard in je instrumentatie en in je bewerking?
Allereerst door de keuze van de instrumenten. Ik heb een strijkersgroep, een kamerorkest. En ik had een aantal blazers nodig. En het leek mij het beste om, niet al te hoge instrumenten te nemen. Dus vooral harmonisch belangrijke instrumenten. Een basinstrument, fagot. Harmonisch belangrijke instrumenten, twee hoorns. En een melodisch instrument, de altobo. Dus ik heb expres voor de altobo gekozen. Vanwege die kleur, die dus veel, die makkelijker aansluit bij die andere drie instrumenten. Waardoor het ook als een eenheid kan functioneren. Maar het kan ook als een melodie-instrument werken. Het is dus een kleine blazersbezetting. Het is een vrij beperkte blazersbezetting. Die de klank van het harmonium kan benaderen eigenlijk. De functie van het harmonium kan benaderen. Maar die ook zeg maar op andere manieren ingezet kan worden.
De solo-stukken die je geschrapt hebt, dat zijn de solo voor één zanger. Mm. En soms één duet, geloof ik, heb je geschrapt.
Nee, de duet heb ik juist ingelaten. Okay. De klassieke mis bestaat uit Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. De Kyrie is in zijn geheel, heb ik in zijn geheel behouden. Dat is alleen maar voor koor en voor instrumentalisten. Het Gloria, dat bestaat, behalve uit kleine koordelen, vooral uit lange soli. Nou, die heb ik weggelaten. Behalve het Quitolis, dat is een duet. Ik was van plan om wel een sopraan en een mezzosopraan te handhaven. Die sopraan had ik nodig voor het Crucifixus. Het centrale deel van het Credo. Mm-hmm. Dat moest echt op een bepaalde manier een eigen kleur hebben. Dus daarom wilde ik daar ook een solist hebben. En het Agnus Dei is zo idiomatisch voor mezzosopraan. Ja, die kan gewoon niet weg. Die moet daar, dat moet gewoon. Die heb je nodig.
En het Agnus Dei is
dus
ook,
heb je twee solisten. En dan met die twee solisten kan ik ook het Quitolis doen. En qua tekst, zeg maar, qua inhoudelijk sluit het Quitolis aan bij het Kyrie.
Ja.
Het Kyrie is Heer ontferming, Christus ontferming, Heer ontferming. Quitolis, die de zonde van de wereld draagt, et cetera. Dus het is eigenlijk dat stukje uit het Credo, wat thematisch eigenlijk nog heel dicht tegen het Kyrie aan zit. Dus dat leek mij wel een goede combinatie.
Ja, en daarmee is zijn de tenoraria's dus geschrapt.
En de basaria is geschrapt.
Ja. Die ook een wat, sorry dat ik het zeg, een wat meer opera-achtig karakter hebben misschien.
Ja, dat zijn hele, hele virtuose aria's, dat klopt. Maar de tenoraria is een klassieke, moeilijke aria voor tenor. En met een hoge A op het einde, een van de eerste in die tijd. Hè. Daarna wordt het natuurlijk veel gebruikelijker. En de bas solo is een vooral heel lang. Met heel veel verschillende kleuren moet die bariton daar hebben. En dat kijk, het is ook alleen maar voor piano en solist geschreven. Dus sowieso zitten in die aria's geen harmonium. Er zit geen harmoniumstem. Dus dat maakt het ook wel lastig om dat te gaan instrumenteren. Ik heb weliswaar ook piano dingen geïnstrumenteerd, hoor. Ik bedoel, ik heb niet alleen maar het harmoniummateriaal genomen. Ik heb ook bijvoorbeeld zeker in het Credo ook koorstemmen verdubbeld.
Maar die heb je ook uit die tweede piano gehaald voor een deel.
Gedeeltelijk, maar ook, kijk, weet je, als er een solist inzet, die stem die ligt open. Hè? Die zet de begeleiding en die ene solo stem klinkt dan uit. Als ik dat door de bijvoorbeeld door de koorbas of door de koortsenoren laat zingen, dat heeft een andere kleur. Dus hoe kan ik dat ondervangen? Nou, bijvoorbeeld bij de bassen heb ik de eerste solo, die voorkomt in het credo, wat een bassolo is, heb ik verdubbeld door viola, dus de altviool en de cello. Die samen die kleur versterken, zeg maar. En daardoor krijgt het eigenlijk een soort van solistische kwaliteit.
Ja.
Dat was mijn idee en ik hoop dat het ook zo werkt.
Ja. Ik heb ook al het woord opera genoemd, want het contrast bij Rossini is natuurlijk dat hij heel erg gezien werd altijd als een operacomponist en toch hiermee wilde aantonen dat hij echt wel meer was dan alleen maar een operacomponist.
Ja, absoluut. Hij schrijft ook twee, in de oorspronkelijke versie, twee enorme fuga's voor koor. En het componeren van een fuga was een soort van meesterproef eigenlijk. Hè? Dus de lat was natuurlijk heel hoog gelegd door Bach en soortgelijke. De muziek van de barok die werd in de 19e eeuw weer herontdekt gaandeweg. En die ging ook weer beïnvloeding uitoefenen op de muziek. Dat zie je heel erg bij Brahms. Maar goed, Rossini las dat natuurlijk ook en die zag dat ook. En ja, goed, in de opera schrijf je geen fuga. Dus hij liet zijn meesterschap daarmee ook zien dat hij dat kon. Natuurlijk is het, hij zet het helemaal naar zijn hand. Want ik heb nog nooit zulke frivole fuga's meegemaakt. Dat is echt een feest om te doen. Nu is er in deze versie, mijn arrangement is maar helaas, is één fuga gesneuveld. Dat is zeg maar de finale, de grande finale van het Gloria. Die, ja, dat leek mij.
Die is ook nog iets langer dan de fuga.
Klopt.
Uit het credo. Dus,
inderdaad, ja. Ja. Het credo eindigt dan met de grote fuga, Et Vitam Venturi. En nou ja, die andere, die, wie weet, ga ik ooit nog eens een keer de hele mis arrangeren.
Op deze manier
arrangeren, ja.
Ja, ja, ja.
En dan ga ik dat natuurlijk weer. Gaan
we dat opnieuw uitvoeren?
Ja,
vervolgens. Ja, ja. Kun je zien dat Rossini beïnvloed is door anderen? Je noemde al de barokmuziek die herontdekt werd in zijn tijd. Hè? Want inderdaad, Brahms richt zich daarnaar. En Mendelssohn buigt zich natuurlijk over Bach. Die verhalen kennen we allemaal. Maar is Rossini bijvoorbeeld ook beïnvloed door Wagner? Of door Beethoven?
Ja, zeker. Dat hoor je absoluut wel. Kijk, de manier van koor schrijven, zeg maar, is natuurlijk heel anders dan wat hij in zijn opera doet. Er zit veel meer polyfonie in en dergelijke. En die zin slaat het waarschijnlijk meer ook aan bij wat Beethoven doet en dergelijke.
Ja.
Ja, hij kijkt heel duidelijk naar het over de grenzen van de opera heen. En laat zien dat hij daar ook behoorlijk wat in zijn mars heeft.
Rossini schrijft ook voor in zijn eerste, in de eerste uitgave dat er castraten moeten meezingen.
Ja.
Dat is eigenlijk heel wonderlijk, want in Frankrijk waren castraten niet zo geliefd.
Nee, maar ja, goed, hij had waarschijnlijk een Italiaanse entourage, hè, daar.
Ja, ja.
Dus en volgens mij liepen ik weet niet helemaal zeker, maar de castraten liepen wel een beetje op hun laatste.
Ja, we zitten wel in het midden van de 19e eeuw, ja. Als de mode van de castraten eigenlijk wel echt voorbij is.
Ja, ja. Blijkbaar had hij toch als operacomponist ook een bepaald soort voorliefde voor. Hij wilde die blijkbaar er wel bij hebben,
ja.
in zijn mis.
Maar goed, wij doen het met sopranen.
Wij doen het gewoon met de klassieke kamerkoren.
Thank you.
Je hebt al even uitgelegd hoe de bewerking tot stand is gekomen in de eerste plaats. Hè. Min of meer noodgedwongen door de coronamaatregelen en door ook door het ensemble waar je het voor maakt. Mm-hmm. Hè. Want daar heb je natuurlijk bij bewerking ook rekening mee gehouden. Mm-hmm. Maar kun je eens uitleggen wat nou grote verschillen zijn of misschien zelfs verbeteringen zijn ten opzichte van het oorspronkelijke stuk?
Ja, verbetering moet je ook heel erg mee oppassen. Maar een interessante neveneffecten, zeg maar, laat ik het zo noemen. Wat ik opvallend vind is het Sanctus is, zoals Rossini het schrijft, voor koor en solisten. En de solisten en het koor wisselen elkaar af. Die solisten komen om, die zijn maximaal geprepareerd om hun solo mooi te zingen. En die komen dan voor die solisten delen. En je hebt vaak zo weinig tijd dat het moeilijk is om dat in een bepaalde vorm te krijgen.
De integratie tussen koor en solisten is om dat goed aan te sluiten.
In onze muziekpraktijk is dat heel lastig. Want dat zijn twee hele verschillende elementen geworden. Vroeger zaten die solisten in het koor en nu niet meer. Dus. En wat er nu gebeurt is dat het koor het gehele Sanctus zingt. En eigenlijk vind ik dat het daardoor wint aan eenheid. Zeg maar. Dus waarschijnlijk die eenheid die Rossini had met zijn solisten en die 12 zangers, die hervinden we nu door het geheel te laten zingen door het kamerkoor. En hetzelfde gebeurt een beetje ook in het credo. Hè? Het is ook daar vindt een grote afwisseling plaats tussen koor en solisten. En nu voel je heel duidelijk, omdat de spanningsboog veel groter is en meer doorloopt door het hele stuk heen, omdat een kamerkoor het geheel draagt... voel je de opbouw van het stuk. En voel je ook het rustpunt op het moment van het crucifixus. Ja. Dat wordt echt een soort pareltje in het midden. Geflankeerd door twee grote hoekdelen, zeg maar. Het begin van het credo en het resurrectiet wat dan overgaat in de fuga. Ja. Dat vind ik wel mooi. Ik vind dat eigenlijk de eenheid, de compositorische eenheid van het credo en het Sanctus meer over het voetlicht komt. En dat vind ik gewoon leuk.
Dus bij het slotdeel, het Aius Dei, daar is natuurlijk nog wel behouden dat de solist zingt en het koor antwoordt als het ware.
Ja, ja, ja.
En op een gegeven moment aan het slot zingen ze zelfs allemaal tegelijk nog.
Ja.
Een paar frasen. Daar moet je gewoon aandacht voor hebben en tijd aan besteden om dat goed in elkaar te zetten, zodat die spanningsboog er ook blijft.
Ja, en gelukkig komt Elspeth zingen. En ik heb al mijn uitvoeringen tot nu toe met Elspeth gedaan. Dus wij kunnen lezen en schrijven samen. Dus dat is heel erg fijn. In de oorspronkelijke versie die we deden in 2020, in de zomer van 2020, zong zij. Wij zaten in een opstelling, zeg maar, in een soort carré had ik ontwikkeld. Dat kun je ook nog op YouTube nakijken. Waarbij iedereen eigenlijk naar het centrum van het carré keek. En daar stond ik. Dus ik dirigeerde zowel koor als orkest vanuit het centrum, terwijl iedereen om mij heen zat. En daarmee ontstond ook een soort gesloten vierkant eigenlijk. We zaten als het ware opgesloten in dat vierkant van die anderhalve meters. Mm-hmm. En juist dat laatste deel wilde ik haar solo ook op een bepaalde theatrale manier inzetten. Dus zij kwam aanlopen, dat had ik ook gevraagd. Tijdens het Sanctus kwam ze vanaf achter de kerk naar aanlopen en zij nam plaats buiten het carré en zong ons als het ware toe. Als een soort bevrijdende stem, zeg maar, die ons uiteindelijk uit dat carré, zeg maar, zou willen bevrijden of zou mogen of kunnen bevrijden, iets dergelijks. Dus het had een bepaald soort theatraal element. De hele tijd had iedereen gekeken naar dat carré, het publiek zat er ook omheen en opeens komt er van buiten een zangeres die dat toezingt, zeg maar.
Daarmee komt dan de ruimte en wat je doet in die ruimte komt ook nog overeen met de inhoud van de tekst eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. En het is natuurlijk, ik probeer natuurlijk van een nood een deugd te maken. Want we hadden natuurlijk de noodzaak van die maatregel, van die anderhalve meter en dergelijke. We moesten er aan voldoen. En ja, wat kun je verzinnen op een of andere manier om dat functioneel te maken? Of om daar iets mee te doen waardoor het een betekenis krijgt in ieder geval. En een troostende betekenis ook, die we op dat moment ook hard nodig hadden.
Maar ook omdat ik weet van jou dat je altijd op zoek bent naar hoe kan ik de muziek vanuit de tekst laten klinken.
Ja.
Dat, hè, ja. En natuurlijk is de mistekst is een standaard tekst.
Ja.
Die je bij wijze van spreken bijna uit je hoofd kent.
Ja.
Maar toch weer op zoek naar hoe kan ik die tekst vormgeven. Mm. Anders vormgeven in deze specifieke situatie.
Ja, ja. Maar goed, dat doet Rossini natuurlijk in de allereerste plaats. Hè. Het is, we hebben die noot, die prachtige noot, aan hem te danken. Hij plaatst die ene stem van die mezzo. Die meanderende stem van de mezzo. Het is een hele bijzondere partij. Het gaat alle kanten. Het is heel dramatisch ook. Het is een heel, het ontzettend smekende solo die zij daar heeft. En waar het koor dan steeds met korte a cappella stukjes op antwoordt. Waarna het orkest inzet en dergelijke.
Vlak voor dat Agnus Dei zit een instrumentaal stuk. Heb je dat bewaard in jouw bewerking? Behouden?
Nee, dat heb ik wel overwogen. Je bedoelt het prélude religieux.
Ja.
Ja, dat is een... Ik heb daarover zitten twijfelen, want ik wilde het eigenlijk heel graag. Maar het is een berenmoeilijk stuk. Dat wil zeggen, het is, in de oorspronkelijke versie zitten vooraf een paar akkoorden piano en dan komt het harmonium. En dat speelt eigenlijk dat stuk. En daarna komt het net het piano weer over en gaan we verder. Dat zou betekenen dat ik daar een orkestdeel van had moeten maken.
Ja.
En om allerlei praktische redenen, ook vanwege tijd. Ik bedoel, de tijdsduur van het concert. Het kon niet te lang zijn, we wilden er twee doen en dergelijke. Heb ik dat eigenlijk niet gedaan. Maar kijk, komt dat ooit nog eens op een of andere manier terug.
Het ligt op de stapel van nog uit te voeren projecten.
Ja.
Ja.
Maar goed, de strijkers zullen niet blij zijn, maar het gaat van de ene toonsoort naar de andere. En
het is een heel wonderlijk
stuk. Het is een heel wonderlijk stuk.
Ja. Maar in het Agnus Dei valt mij altijd op hoe anders het is dan de andere delen. Op de een of andere manier, het is lichter, het is inderdaad troostend bijna, hoopgevend.
Mm-hmm.
Het lijkt ook opener. Het is minder dicht gecomponeerd, zo lijkt het wel.
Dat is ook letterlijk het geval.
Ja.
Natuurlijk. Ja. Het is veel, de pianopartij is veel, veel, zeker in het begin, waar die bijna aarzelende pianopartij de eerste paar nootjes speelt. En, ik heb ook wel eens gedacht, het zou een hele mooie balkonscène zijn of iets dergelijks. Ik bedoel, het is ook wel eens gedaan, hè, de Petit Mess is volgens mij wel eens geanceneerd, uitgevoerd. Dat zou natuurlijk heel leuk zijn om dat te doen. Dat kan ook een beetje burlesque worden. Moet je wel smaakvol doen in ieder geval.
En misschien ga je dan juist weer in tegen wat Rossini graag wilde, namelijk geen opera.
Nee, precies, dat is waar. Hij heeft niet voor niks een misgeschreven.
Ja.